Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Goedendag, beste luisteraars. Dank u wel omdat je terug met een open oor en een ontvankelijk hart wilt luisteren naar enkele gedichten van Felix Timmermans. Timmermans was een gelovige dichter. We kunnen dat niet onder stoelen of banken steken. Hè? Hij kon blijgezind als een kind de van God ontvangen inzichten verdichten in onze Vlaamse moedertaal. En zo ontstond menig verhaal, verbaal vertaald voor ieder van ons, zonder omhaal en toch met een grote praal. Gelukkig wie in de gelovige dichter, God dichter en dichterbij weten. Timmermans, met heel zijn literatuur, mag met reden religieus genoemd worden. En zijn religieus karakter wordt niet per se bepaald door zijn inhoud, maar door het feit dat hij met hart en ziel Gods verbonden leefde. En als mens stil kon worden in de vroege dageraad of de late avond, maar bij het opstaan van de zon en bij het ondergaan van de zon is er telkens een ander rood waarbij de religieuze mens stil wordt als bij een zekere dood. De werkelijkheid rondom hem, en zeker in de natuur, doet hem denken aan zijn oorsprong en aan zijn toekomst. Hij is ook kosmisch gebonden en sociaal gebonden. Hij ademt de hele schepping in en uit en leeft allerinnigst verbonden met zijn familie en met vele vrienden en kennissen. De religieuze literatuur heeft dus niet noodzakelijk een specifiek godsdienstige inhoud. Soms dicht Timmermans over een bloem, over een bol, over de maan of over de zon, maar altijd van binnenin hoor je de gelovige, het kind van God, de mens die met God verbonden leeft en die dus aanspreekbaar is door God. Het schone, het goede, het minzame en het godsdienstige vloeien bij Timmermans in elkaar over. De man is diep gelovig. Maar waar geloof en godsdienst ter sprake komen, waar diepe levensvragen worden aangeraakt, daar wordt de toon en de stijl iets anders dan bij ongelovige mensen die alleen eng wetenschappelijk naar de realiteit kijken. Het geloof van onze dichter is van de ene kant een kinderlijk geloof, maar langs de andere kant het geloof van iemand die altijd kritisch tast en zoekt naar de essentie. Totdat hij moet samenvallen, de kern van alle dingen is eindeloos, stil en broos. Hij laat zelfs de Poverello van Assisi preken dat de kern van het leven liefde is. Hij schrijft letterlijk in de Poverello van Assisi: beminnen, dat is alles. Och, iedereen kan een kers in de processie dragen en geld offeren, dat is niets. Het enige is altijd verheugd zijn met wat we uit Gods handen krijgen. Dat is liefde. Dat het uiteindelijk op de godservaring in de liefde voor elkaar aankomt, wordt overduidelijk in de pastoor uit een bloeiende wijngaard. Die pastoor was nogal kerkelijk dogmatisch van geloof en zelfverzekerd, maar levensvreemd en onvolwassen. In zijn boek Felix Timmermans, Meditaties van Herman Emiel Mertens, schrijft deze auteur: ik heb de indruk dat voor Timmermans la foi du charbonnier alles behalve ideaal was. Heeft hij niet zijn leven lang de eeuwige trek gevoeld en gevoed naar de stille, eindeloze kern van alle dingen, ook in de jaren na de schemeringen? Niet rusten tot bij de grote baas, is dit geen kreet van het irrequietum cor? Heeft hij niet onophoudelijk gezocht naar de zin van de goddelijke voorzienigheid en geworsteld met het mysterie van kwaad, zonde en schuld? Uitgerekend omdat zijn christelijk geloof hem zo'n kostbare genade was, heeft hij er veel over nagedacht, erop gestudeerd en is hij te rade gegaan bij Augustinus, Rusbroek, Thomas à Kempis, Theresia van Avila en anderen, en heeft hij vooral stillekes gebeden. Dat is het wat wij in heel het werk van Timmermans mogen vinden. Het geloof van Timmermans is gegroeid en opengebloeid tot in een oneindige, eeuwige liefde voor God. En die liefde kent geen grenzen. Het eerste gedicht in deze uur religieuze poëzie heeft geen titel, maar de eerste regel brengt ons onmiddellijk bij het thema van de dag. De dag ging als een bloem verslensen, haar laatste blad verbrand. De vrede nevelt over het land, de rust dauwt op de mensen. Uit stilte en uit sterrenlicht wordt dan een altaar opgericht. En luister nu hoe alle dingen zingen, en alles zingend in elkaar vervliet, de mensen en de dingen, de vreugd, het kwaad en het verdriet, lijkt duizend schoon akkoorden van één en hetzelfde lied. O zalig uur, waarop de ziel, gerijpt van zangen, zonder beeld of woorden, Gods wil begrijpt. De dag wordt in dit gedicht gepersonifieerd tot een levend wezen. Met een dichterlijke vrijheid vergelijkt Timmermans de dag met een eendagsbloem. 'S morgens opent zich haar kelkblaadjes voor de warme dageraadszon en laat haar hart zoenen door de zomerzon op het middaguur. Bij het ondergaan van de zonne is de blomme verslenst en verwelkt. Ze buigt haar hoofdje omlaag als om te zeggen: amen en uit, mijn leven is voorbij. Dit zien gebeuren stemt het gemoed van de dichter tot stilte en meditatie. Hij verwoordt het mysterievol gebeuren in klank en kleur, in klinkers en cadans, in ritme en deining. De hele natuur zorgt 's avonds voor een zalig uur waarop de gerijpte ziel Gods wil begrijpt. Het hele gedicht verwoordt een verband tussen de schepper van het heelal, de menselijke, onsterfelijke ziel en duizenden dingen waarover de auteur een lied wil zingen. Het gedicht doet heimweevol terugdenken aan de jeugdjaren met de unieke zomerkampen. Toen sliepen jonge mensen in tenten opgetrokken in het volle veld of tussen sparbossen. En 's avonds zongen ze een ingetogen lied. O Heer, de avond is neergekomen, de zonnezonk duister klom. Luisteren, fluisteren, kruinen mee, en verre sterren staren teder. Geef ons, Heer, zegen en rust en vrede. Zoals de zielen 's avonds stil kon worden in open lucht, en toen kregen we de zegen van de almoezenier, zo schrijft Timmermans eigenlijk het zalig uur waarop de ziel, gerijpt van zangen, zonder beeld of woorden, Gods wil begrijpt. De dag opent zich, de dag sluit zich. De kippen staan op bij het kraaien van de haan en de kippen gaan slapen bij het ondergaan van de zon. Er zit een deining en een ritme in de dagen, zoals ebbe en vloed aan zee. God zorgt voor beweging in alles wat ademt en leeft. En zo laat Timmermans de dag spreken. De dag ging als een bloem verslensen, haar laatste blad verbrandt. De vrede nevelt over het land, de rust dauwt op de mensen. Uit stilte en uit sterrenlicht wordt dan een altaar opgericht. En luister nu hoe alle dingen zingen en alles zingend in elkaar vervliet, de mensen en de dingen, de vreugd, het kwaad en het verdriet, lijkt duizend schoon akkoorden van één en hetzelfde lied. O zalig uur, waarop de ziel, gerijpt van zangen, zonder beeld of woorden, Gods wil begrijpt. Kijk eens wat onze dierbare boer Wortel over deze mooie gebeurtenis beschrijft. Boer Wortel heeft een gelijkaardige religieuze ervaring. En in de boerenpsalm lezen we het volgende. Dus boer Wortel, dat is Felix Timmermans zelf, schrijft of verhaalt en vertaalt. Ik ben gaan wandelen in de maneschijn. Het koren stond pikkens gereed en is er iets hartelijker dan het koren om in te slapen? Ik heb me daar ergens neergelegd en naar de sterren liggen zien. Ik kan daar dikwijls naar zien. Dan word ge zo iets heel anders gewaar. Het wordt stil in uw hart en ge denkt aan dingen waar ge anders geen tijd voor hebt. Aan onze lieve Heer, die dat allemaal geschapen heeft, en aan de petiterigheid van uw eigen leven. Mijn Heer Pastoor zegt dat de sterren zo groot als wereldbollen zijn. Het papier is verduldig, maar zwenst ik daar lag, voelde ik toch iets groots en plechtigs over mij komen, zoals in de kerk soms. En toen heb ik mezelf beloofd van altijd voor God en alle man zo goed mogelijk mijn devoren te doen. Kijk eens hoe dat natuurgedicht over de dag die als een bloem kan verslensen, in over de avond in de slotverzen een sterke religieuze bewogenheid krijgt. O zalig uur waarin de ziel, die ongrijpbare, onzichtbare, onsterfelijke ziel, gerijpt van zangen, zonder beeld of woorden, Gods wil begrijpt. Timmermans noemt dit uur in de natuur het uur van de goddelijke epifanie, zonder beeld of woorden, het eigenste uur van de zielenrijping en van de afbraak van het trotse, eigengericht, eigenrechtige, egoïstische ik, waarin elke mens verstikt. Wie voor God komt te staan in de schepping en God kan loven, die mens kan knielen en zwijgen en beminnen. En dan komt het erop aan te willen wat God wil. De ziel die de nabijheid van God zoekt, bidt tot besluit altijd: Och, help getrouwe Heere, dat wij ons gans in uwen willen keren. Of om het met de woorden van onze Meester Jezus te zeggen: Vader, uw wil geschiede, op aarde als in de hemel. Amen. Even ademen, in- en uitademen en musiceren. En dan gaan we naar het volgende gedicht. Thank you. Beste Nele, we gaan terugstarten met het volgende gedicht. En Roland en René ook. Ja. Dank u om te luisteren, om aandacht te geven, om te duimen, te wuiven, te zwaaien, te laaien, te draaien en geduldig te wachten tot het einde komt. In de bundel verzameld dichtwerk Adagio van Felix Timmermans vinden we bladzijde 136 een gedicht, Maria. En het is Maria die spreekt tot de Vader, de Zoon en de Geest. Heel wonder, ik heb nog nooit zo'n gebed ontmoet in mijn leven, maar het spreekt boekdelen. En gezien het in de augustusmaand halverwege het feest is van onze lieve vrouw Hemelvaart, kunnen we niets anders dan laten verwoorden en horen wat Timmermans ziet bij de moeder Gods in haar wedervaren, in haar ervaren met de drie-ene God. Eerst lees ik het gebed duidelijk en dan zullen we het nog eventjes openkruimelen. Maria, toch even illustreren, het is geen gebed tot Maria, het is Maria die bidt tot de drie-ene God. Ik ben uw kind, uw bruid, uw moeder, de onbevlekte perel in uw hand gegroeid, de roos die in de tempel voor uw altaar bloeit, mijn vader, albehoeder. Ik ben van uw liefde zwanger saamgebroken, o geest waarin ik leef en woon. Ge hebt zeven zwaarden in mijn hart gestoken, mijn welbeminde zoon. O heerlijk, driemaal heilig loon der kinder, bruid en moederkroon, die mij van vreugd verheft, van smarten wankelen doet. Ik voel heel de hemel in mij zinken, bij het borrelen van mijn melk, bij het vloeien van uw bloed, en ik zie het firmament aan mijn voeten blinken, en onder engelen baldakijn treed ik de mensen tegemoet, opdat ze aan de rein fontein van mijn genadewijn zich heilig zouden drinken. Het is zeer bijzonder hoe de diepgelovige Timmermans in het hart van Maria een gebed legt dat heel haar wezen, heel haar leven samenvat. Nergens heb ik ooit zo een gebed gevonden dat in de mond van Maria wordt gelegd. Maar Timmermans, die zeker de icoon van Rubeljov, van de drie engelen rond de tafel, heeft bewonderd en bemediteerd, heeft hier een meditatie gemaakt rond wat wij bidden bij de aanvang van de rozenkrans of van elke paternoster. Dan bidden we, na de geloofsbelijdenis uitgesproken te hebben, drie weesgegroetjes. Het eerste tot Maria, als dochter van God de Vader, het tweede tot Maria, als moeder van God de Zoon, het derde tot Maria, als bruid van de Heilige Geest. En hier horen we Maria bidden, ik ben uw kind. Dat is tot de Vader, uw dochter. De tweede, ik ben uw bruid. Dat is tot de Heilige Geest. Ten derde, ik ben uw moeder. En dat is tot God de Zoon. En nu gaat ze de Vader, de Geest en de Zoon elk afzonderlijk een zin meedelen of een boodschap. De onbevlekte perel in uw hand gegroeid, de roos die in de tempel voor uw altaar bloeit, mijn Vader, albehoeder. De onbevlekte perel, dat is duidelijk de parel zonder vlek, de plek zonder vlek. Maria, de onbevlekte ontvangenis. Gegroeid in Gods vaderhand. De mystieke roos, die openbloeit om God te laten geuren. En die roos die in de tempel voor Gods altaar bloeit, en dan noemt ze God, mijn vader, albegoeder. In een volgende zin laat Timmermans onze hemelmoeder bidden tot de geest. Ik ben van uw liefde zwanger saamgebroken, o geest, waarin ik leef en woon. Ik ben van uw liefde zwanger saamgebroken. De levensdraden in de schoot van Maria zijn daar vervlochten als een huwelijk tussen hemel en aarde, tussen God en mens. Vandaar dat Jezus als een van zijn mooiste namen God-mens wordt genoemd. In die maagdelijke, warme, kleine, witte moederschoot heeft de Heilige Geest de levensdraden gevlochten van het kindje Jezus. Maria is overschaduwd door de Geest. Men noemt dat een kataklysme, een ingreep van Gods wegen, waardoor de natuurwetten doorbroken worden. En daarom legt Timmermans zeer bewust deze bede in het moederhart van Maria. Ik ben van uw liefde zwanger saamgebroken, o geest, waarin ik leef en woon. De geest is in haar binnengedrongen, maar zij blijft wonen en bewegen in die onnoembare, ingrijpende, aangrijpende, krachtige, oppermachtige geest, de Heilige Geest. Hier ziet je dan de relatie tussen bruid en bruidegom. En dan komt een zin tot de Zoon van God. Ge hebt zeven zwaarden in mijn hart gestoken, mijn welbeminde Zoon. Dat is niet direct een blije gebeurtenis, maar het wijst op de vele beelden die wij kennen met, en ook bij de gebeden tot Maria, de lieve vrouw van zeven smarten. Meerdere congregaties hebben ook dit beeld van Maria genomen als patroonheilige. En toch, al heeft die zoon haar tot veel leed aangedaan, niet vanuit zijn wil, belangen niet. Jezus heeft geen ogenblik zijn lieve, allerliefste moeder willen kwetsen of pijnigen. Zij noemt hem: je bent mijn welbeminde zoon. Maar al wat door omstandigheden Jezus heeft doen lijden, heeft natuurlijk ook Maria getroffen. En het was reeds de profeet Simeon die bij het brengen van het kindje Jezus naar de tempel gezegd heeft: Maria, uw hart zal door een zwaard doorboord worden. Dat was een onheilspellende profetie, maar het is ook duidelijk geworden. Maria heeft geleden bij het moeten vluchten naar Egypte, bij het verlies van de 12-jarige zoon op de terugtocht na een bedevaart in Jeruzalem. Maria heeft geleden toen zij onder het kruis stond. Dat zijn voor een moeder dodelijke gebeurtenissen. Vandaar dat zij bidt tot Jezus: je hebt zeven zwaarden in mijn hart gestoken, mijn welbeminde zoon. En dan, nadat ze tot die drie goddelijke personen individueel heeft gesproken, richt ze zich tot alle drie tezaam. O heerlijk, driemaal heilig loon der kinder, bruid en moederkroon, die mij van vreugd verheft, van smarten wankelen doet. Maria, die zich duidelijk weet als dochter van God de Vader, zegt hier: ik draag de kinderkroon. Ik draag ook de bruidskroon, omdat ik bruid ben van de Heilige Geest. En ik draag de moederkroon, omdat ik moeder ben van God de Zoon. O heerlijk, driemaal heilig loon der kinder, bruid en moederkroon, die mij van vreugd verheft, van smarten wankelen doet. Hier heb je dus de beide realiteiten in het hart van de moeder Gods en van ons allermoeder. Van vreugd kan ik mij verheffen, maar van smarten kan ik wankelen. En zo door zo te verwijlen bij de drie heilige God, ik voel heel de hemel in mij zinken, bij het borrelen van mijn melk, bij het vloeien van uw bloed, en ik zie het firmament aan mijn voeten blinken. Hier hoor je de moeder, waar de moedermelk borrelt, omdat de hemel in haar zinkt. Jezus vertegenwoordigt heel de hemel. In Jezus krijgen we de hemel op aarde. Ik voel heel de hemel in mij zinken, bij het borrelen van mijn melk, bij het vloeien van uw bloed. En ik zie het firmament aan mijn voeten blinken. Maria is hier duidelijk de koningin van hemel en aarde, de koningin van het heelal, de moeder van de kosmos, de moeder van Gods Zoon. En onder engelen baldakijn treed ik de mensen tegemoet, opdat ze aan de Rijnfontein van mijn genadewijn zich heilig zouden drinken. Dat is weerom Maria die buitengewoon gekend is door Timmermans, gekend en vooral bemind. Het is onbeschrijfelijk dat een gelovige mens zomaar kan binnentreden in het leven van de hemelse moeder. Het is werkelijk verheugend hoe hij met een grote vaardigheid en aardigheid tezamen het kan binnentreden in al wat Maria voelt, doorstaat, leeft en meemaakt. Ik zie het firmament aan mijn voeten blinken. Hoor Timmermans zeggen, door Maria aan de drie ene God. En onder engelen baldakijn, met andere woorden, de koningin van de engelen, wordt door engelen omringd, boven haar, rond haar, onder haar. Onder engelen baldakijn treed ik de mensen tegemoet. Zij nadert tot ons. Zij wil bij ons zijn als onze hemelmoeder. In alle mogelijke situaties om te luisteren naar onze diepste oprechte gebeden. En waarom doet ze dat? Opdat de mensen aan de Rijnfontein van mijn genadewijn zich heilig zouden drinken. Hier biedt Maria haar zoon aan, het kindje Jezus, die de reine fonteinen is. Dat doet mij denken aan het lied 202 in de Sinkt Jubilate. Fonteine, moeder, mag het reine, bloem der genade, edelgreine. Laat ons u loven talentijd. Sie overtroffende Nature, in Hütgen dieser Macht pure, er ist der Trost der Welt weit. Nu laat ons al de zuivere Blume, het diese Frau ons broten roemen, des Vaders Sohn gebenedet. Maria treedt ons tegemoet, opdat wij aan haar, de reine fontein van haar genadewijn, ons heilig zouden drinken. Uit haar welt de onuitputtelijke bron die Jezus is. En hij biedt de genadewijn doorheen de Eucharistie. En aan die Eucharistie mogen wij ons dronken drinken, een dronkenschap waarvoor geen enkele agent of rijkswachter ons een boete kan geven. Wij mogen dronken worden van Gods heiligheid, van de genadewijn, de genade die als een waterval uit de hemel stroomt en ons alleen maar heiligt. Begenadigd, zegend, verkwikt en versterkt, opdat wij zouden leven van Gods leven. Met Maria en haar feest in deze maand augustus bid ik tot de drie ene God het ganse gebed nog eens. Ik ben uw kind, uw bruid, uw moeder. De onbevlekte perel in uw hand gegroeid, de roos die in de tempel voor uw altaar bloeit, mijn vader, albehoeder. Ik ben van uw liefde zwanger saamgebroken, o geest, waarin ik leef en woon. Ge hebt zeven zwaarden in mijn hart gestoken, mijn welbeminde zoon. O heerlijk, driemaal heilig loon der kinder, bruid en moederkroon, die mij van vreugd verheft, van smarten wankelen doet. Ik voel heel de hemel in mij zinken, bij het borrelen van mijn melk, bij het vloeien van uw bloed, en ik zie het firmament aan mijn voeten blinken. En onder engelen baldakijn treed ik de mensen tegemoet, opdat ze aan de Rijnfontein van mijn genadewijn zich heilig zouden drinken. Wanneer we deze maand een heldere, klare zomer krijgen, dan kunnen we de maan zien schitteren en ook de sterren. En onze gelovige vriend, die heel veel houdt van de natuur en in elk puur uur geniet van wat de natuur ons biedt, schrijft het volgende gedicht. Het is dus een mooie augustusavond zonder wolken en is het buiten te turen zonder te letten op de uren. De sterren ranken rond mijn venster rein met de rozen saam. Soms valt een bladje van hun kelken en soms een genster van vuur voorbij mijn raam. De rozen, ook de sterren, zullen eens verwelken. De rozen vragen niet veel tijd, de sterren bloeien wel een eeuwigheid. Ook dat is slechts een splinter van de tijd. En tijd is slechts een schaar in scheren hand, waarmede hij de bloemen snoeit en snijdt, die hij in demelen en op aarde plant. De sterren ranken rond mijn venster rein met de rozen saam. Dus op de boeren buiten heb je dat soms van die mooie rozelaars die ranken die rond het raam staan van een keukenvenster, maar soms ook van een slaapkamer. Rozen aan het raam kunnen wel verwelken. En ook relativeert onmiddellijk de dichter, de sterren zullen wel eens vergaan. Dus verhankelijkheid staat werkelijk gegrift in ieders bestaan. Het leven is eindig, onze tijd op aarde is begrensd en vlug vervlogen en keert nooit weer. Alleen is er een wederkeer naar de eeuwige God en dat stemt ons hoopvol. De sterren ranken rond mijn venster, rein met de rozen saam. En terwijl hij zo naar de hemel staart, gaat hij verder. Soms valt een bladje van hun kelken en soms een genster van vuur voorbij mijn raam. God is zoveel groter dan de hemel kan vertellen. Zijn schepping is één enorm fantastisch, onbeschrijfelijk werk en niemand zal zich kunnen permitteren om het overweldigende van Gods schepping te beschrijven. De hele schepping en de schepper zelf zijn een totaal ander uiterste dan het geschapene. De mens wordt 70 jaar als hij sterk is, of 80 als hij heel sterk is. Vandaag een beetje meer dankzij goede verzorging en medicatie en gezonde voeding. Maar ons leven verwelkt vroeg of laat. Wij zijn stervelingen. Vanuit ons geloof weten we tegelijk dat we inboorlingen zijn van het Rijk Gods. Dus God blijft ons in zijn hand meedragen. Maar hij alleen is meester van de tijd. Op zijn woord kunnen wij betrouwen. Als Jezus zegt, ik ga naar het huis van mijn vader en ik bereid voor u een plaats, opdat gij zult zijn waar ik ben, dan is dat een zeer betrouwbaar woord. Wij krijgen deel aan de eeuwigheid. Wij zijn werkelijk geboren om eeuwig te leven. De glorie van God breekt door reeds in de schepping, maar eens in het onzichtbare, nu nog onzichtbare, eeuwige leven. Wij keren weer naar God. En tot die God kunnen wij ons richten in de stilte van een avonduur. En dan genieten, stil genieten van de sterren die daar staan, of de maan als een banaan, of de rozen samen. En als er een bladje valt van de kelken rond de rozen, of soms een genster van vuur, laat ons dan beseffen, dit is het begin van het einde. De rozen, ook de sterren, en ook wij stervelingen zullen eens verwelken. De rozen vragen niet veel tijd. Inderdaad, een roos bloeit open, ze blijft enkele dagen haar blaadjes naar buiten vouwen, en zodra de zon het hart van de roos kan zoenen, zodra de roos haar hart laat zien en laat blozen te midden van de rozen kelkblaadjes, dan is haar levenstijd voorbij. De rozen vragen niet veel tijd, maar de sterren bloeien wel een eeuwigheid. Maar ook dat, ook die eeuwigheid, is slechts een splinter van de tijd. En tijd is slechts een schaar en scheer en hand waarmede hij de bloemen snoeit en snijdt die hij in Deemlen en op aarde plant. Hoe is het Gods mogelijk dat God alles heeft geplant? In het boekje Paliter lezen we enkele zinnetjes. Paliter was er diep door aangedaan, door die sterrenhemel, en zijn ogen gingen van de ene ster naar de andere. En ineens, als op zijn lijf gegroeid, droeg hij, zodat hij er het kikkenvlees van kreeg, de eindeloze besterde diepte der ruimte in zijn hart, en hij zei met een zucht, O zaad van God, ge doet me beven. Ja, God heeft de sterren gezaaid als zaad, zoals een boer het zaad zaait op de akker. Zo heeft God de sterren gezaaid in de kosmos. En dat bewust worden, dat maakt ons stil, doodstil, muisstil, en brengt ons tot gebed. De schepper van hemel en aarde, de onzichtbare God, maakt zich bekend in zijn schepping. De hele natuur is een openliggend Bijbelboek waarin de schepper van hemel en aarde laat lezen wie hij is. Het is alleen aan ons om onze oogjes te openen en te zien wat God ons wil vertellen. Een heel deugdoende augustusmaand, en geniet af en toe van de zon, de sterren en de maan. Tot altijd.